preek begint te lezen in Johannes 1, vers 12. Een welbekend vers, Johannes 1, vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die hem, het gaat hier om Jezus Christus, hè, mensen die Jezus hebben aangenomen als redder en verlosser, die geredde zielen hebben de macht ontvangen van de Heer om kinderen Gods te worden. Waarom? Omdat ze geloven in de naam van Jezus Christus. Die zijn een kind van God. Zoals het bijvoorbeeld ook staat in Romeinen 8. Romeinen 8. Ik zal vanochtend misschien ook een aantal versen gewoon noemen omwille van de tijd. Romeinen 8 vers 14 en 15. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want je hebt niet ontvangen de geest de dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar je hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Wij zijn dus een deel van het lichaam van Jezus. Jezus is de Zoon van God, is het Woord van God. En ben je opnieuw geboren, dan is God jouw Vader. Je bent niet een weeskind op deze aarde, je bent een kind van God. En dan ga ik naar Matteüs 6. Matteüs 6. Dit is ook weer een onderwerp waar ik uren over zou kunnen praten qua informatie. Ik moet mij hier bondig houden. Matteüs 6. Matteüs 5, 6, 7. Dat is de bergrede. Waar Jezus spreekt met Joodse mensen die nog leven onder de wet van Mozes. We zijn nog in het Oude Testament. En dan spreekt hij het gebed des Heren uit. Zoals de Statenvertalers die hebben neergezet. Het wordt ook wel het Onze Vader genoemd. Vers 9. He, gij dan bidt al dus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. En het gaat zo door. Daar vertelt Jezus wat Joodse mensen op dat moment kunnen bidden. He, uw koninkrijk komen, het koninkrijk Gods was aanstaande, maar ook het koninkrijk de hemelen, dat Jezus dus als koning over de aarde zou heersen, dat was allemaal aanstaande. Maar goed, dat moet allemaal nog komen. Maar hij zegt dus, onze Vader die in de hemel zijt. En dat bidt hij dan met het Joodse volk. Of dat vertelt in het Joodse volk. En dat is gericht aan Joden onder het Oude Testament. Waar hij eigenlijk de grondwet vertelt voor het duizendjarige rijk. Je ziet hier een samenvatting van de wet van Mozes. En in dezezelfde wet wordt ook verteld dat je je behoud kan verliezen. En bijvoorbeeld, ik ga het niet helemaal uitweiden, maar in Matteüs 5 vers 22 staat dat als je ten onrechte boos wordt op een broeder, dan ben je schuldig en dan ben je strafbaar voor het helse vuur. Wij leven nu onder genade, wij kunnen ons behoud niet verliezen. Dus je ziet dat hier een andere situatie is. Nou, waarom lees ik het nou? Heel veel christenen in de kerken, die bidden altijd nog het Onze Vader. Maar het Onze Vader hier is niet bedoeld voor de gemeente van Jezus Christus, want dan is het jouw persoonlijke vader. Het wordt hier bedoeld als God als vader voor zijn natie Israël, maar dan als collectief. Als je kijkt in Jesaja 43, vers 6. Ik zal zeggen tot het noorden, geef, en tot het zuiden, houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Dus wie zijn hier de zonen en dochters van God? Zijn volk Israël. Het gaat hier niet om individuele zielen. Het gaat hier om het volk Israël. Exodus 4. Exodus 4, waar niet zulke bijbelvaste mensen soms hele vreemde conclusies uit kunnen trekken. Exodus 4. Dus even snel een zijpaadje om dingen beter te duiden. Exodus 4 vers 22. Daar staat dan. Dan zult gij tot Farao zeggen, alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Dus het gaat hier niet om eerstgeborene Jezus Christus, want dat is dus God in het vlees, toen God een mens werd van vlees en bloed op aarde. Nee, het gaat hier om zijn uitverkoren natie. En Israël, dat is een naam die werd gegeven aan Jacob, dan gaat het om het Joodse volk. Mijn zoon, mijn eerstgeboren is Israël. Dus onder alle naties op aarde is Israël Gods zoon. Zijn uitverkoren eerstgeboren zoon. Heeft niks te maken met Jezus Christus. Maar dan gaat het om een collectief. Hij is de vader van Israël. Hij is niet de vader over de heidenen. Als je Dan plak ik hem weer dicht. Als je even terug gaat snel naar die wet. Naar Matthäus 6. Matthäus 6. Matthäus 6 vers 32. Jezus noemt een aantal dingen. Die er niet horen. En dan zegt hij in vers 32. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Hij zet ze apart van zijn volk Israël. Waarvan hij zich laat bidden door het Onze Vader. Onze Vader die in de hemel zijt. Dan gaat het niet over de gemeente. Daar gaat het over Israël als collectief. Onze Vader is voor het collectief. Als Jezus spreekt over God de Vader, als vader voor zijn kinderen. En daar kun je bijvoorbeeld over lezen in Handelingen 17. Het hoge priesterlijk gebed wordt het dan genoemd. Dan kun je bijvoorbeeld lezen in Johannes 17 vers 11. Dan zegt de Heer: en ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En het is dan de gemeente die zal ontstaan. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij. Dus dan heeft het niet meer over onze Vader, maar over God, de Heilige Vader. En ieder mens die is gered door het evangelie van Jezus Christus, heeft God als zijn Heilige Vader. De heidense wereld echter, ja, die redeneert van, er is maar één God. En de hele mensheid, ja, daar is God een vader voor. Maar de wereld die redeneert, en dat is de schuld door al die valse religies en ook door vals christendom, dat als God mijn vader is, dan kan ik doen wat ik wil. Ik haal het er nou niet bij, maar lees zelf maar eens Psalm 10. Dan kun je lezen dat mensen allemaal dingen doen omdat ze denken van, ach, God die rekent mij er toch niet aan. Die ziet het allemaal niet, vindt hij niet interessant. Als God een goede vader is, dan kan ik uithalen wat ik wil. Ik maak vaak het geintje van, hij is een soort Captain Iglo. Hij zorgt ervoor dat de kindertjes allemaal een goede tijd hebben en lekker vissticks gaan zitten eten. En zo ziet de mensheid eigenlijk God. Maar ik zoek het niet op, maar Johannes 18, vers 44, ik haal het vaak aan, zegt Jezus immers tegen de valse navolgers: jullie zijn als jullie vader de duivel. Zo ziet hij de verloren mensheid, verloren in zonde. Jullie zijn als jullie geestelijke vader de duivel. En een heilig God namelijk verdraagt geen perversie, immoraliteit, zonde enzovoort enzovoort enzovoort. Of mensen bedenken dan een afgod die net zo doet als de mensen. Zoals de Griekse mythologie. Dan had je allemaal goden die allemaal net zo immoreel zijn als de mensen zelf. Zeus die van de Olympia afkomt en allemaal zedendelicten begaat. Laat ik het zo maar even zeggen. Over een aantal dagen is het weer paasweekend. En dan komt dat kijkcijferkanonder op de televisie. The Passion. Ik kijk het al jaren niet meer. Het interesseert, heeft me nooit geïnteresseerd. De eerste keer heb ik daar interesse in gehad van wat wordt dat? Nou, dat was dus helemaal niks. Maar ik las toevallig gisteren een interview in een krant met een mevrouw die het dan presenteert. Anita Witsier, geloof ik. Dat is een bekende presentatrice. En dat wist ik niet, maar dan zie je even de biografische gegevens van die mevrouw. En die is opgegroeid in Groot Ammers. En dat is echt een hele Calvinistische streek, Bijbelbelt. Wij kennen ook broeders en zusters daar, Bijbelgelovigen in dat gebied. En daar is zij opgegroeid. Dus zij is echt met de Bijbel grootgebracht in een Calvinistisch gezin. En zij vertelde in het interview van, ja, toen mijn oma op het sterfbed lag, toen vroeg de dominee, denkt u dat hij naar de hemel gaat of naar de hel? En wat zegt ze in het interview? Kijk, die man die was dus helemaal fout bezig. Die snapte er helemaal niks van. Mijn vader zei al, wat in die Bijbel staat, dat kan natuurlijk niet. Het gaat om de onderliggende verhaallaag en de moraal waarvan wij het beste moeten maken in ons bestaan. En het meest natuurlijke van een mens als het gaat om geloof is twijfel. Dus daar zie je echt een mooi voorbeeld van iemand die haar eigen godje maakt. Zo willen mensen op aarde een god navolgen op hun eigen voorwaarden. Maar als er een heilige God is, heilige vader zijn Jezus Christus, een heilige God die kan geen zonde verdragen. En dan zie je altijd twee uitersten, goed, kwaad, rein, onrein, heilig, onheilig, enzovoort, 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 wit, zwart. Ga zo maar door. Als je kijkt in 1 Johannes 3 vers 1, 1 Johannes 3 vers 1, 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe groot de liefde onze Vader gegeven heeft. namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Zie je weer de tegenstelling. Iemand is opnieuw geboren in Jezus Christus en dan wordt God je vader. En daarom kent de wereld jou niet, omdat zij niet gered zijn in Jezus Christus. Oftewel, ze hebben God niet als vader. De heidense wereld die God niet heeft als vader is verloren in zonde. En die hebben het nodig om gered te worden. Of als je kijkt in 1 Johannes 5 vers 12, heel duidelijk. Die de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Maar heb je het leven in Jezus Christus, dan ben je dus een kind van God. En in het Johannes evangelie, daar zegt Jezus ook, ik zoek het niet op, maar Johannes 3 vers 3. Ieder moet opnieuw geboren worden. Want anders blijft de toren Gods op je. He, staat in vers 36 van Johannes 3. Goed. Ik heb het vandaag over God de Vader. En ik hou het bondig. Maar ik ga het hebben vandaag over een paar kenmerken van God de Vader. We lazen net in Johannes 1 vers 12. Dan heb ik hem weer dichtgeklapt. Daar zo. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Door redding wordt God de Vader ook de Vader van een geredde. En kom je in het lichaam van Christus. En daar is iedere ziel welkom. Galaten 3 vers 28 staat, of je nou Jood bent, of heide, of man, of vrouw, of ieder een vrije of een knecht. Ieder mens is welkom in Jezus Christus. En kan zo God als Vader ontvangen. 2 Petrus 3 vers 9 staat, als jij zegt van wat duurt het lang voordat de Heer terugkomt, zie je het niet als traagheid. God geeft de mensheid nog genade om gered te worden door het bloed van Jezus Christus. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Maar als jij gered bent door Jezus Christus en je weet dat God je vader is, dan ben je dus een kind in de Heer. En dan mag je groeien van baby naar volwassenen, staat een aantal keren te lezen. En dan leer je onder andere een van de belangrijkste dingen in je leven. En ik ga even snel naar Psalm 19. Psalm 19 vers 10. Psalm 19 vers 10. Vorige week, waar ik toen mocht preken, daar ging het er ook over. De vreze des Heren is rein, bestaande tot een eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn ze rechtvaardig. Dus de Heer te vrezen en de Heer dat te geven waar hij recht op heeft, dat zijn rechtvaardige dingen. Maar waar het mij om gaat is het eerste stukje. De vreze des Heren is rein. Als je de Heer als je vader weet, dan weet je ook de Heer te leren te vrezen. Dat is tegenwoordig een hele negatieve connotatie. Want dat betekent van, dan moet ik dus bang zijn voor mijn vader. Iemand die bang is voor zijn vader, nou dat kan geen goede God zijn. Maar je moet het in de hele schrift zien in die context. De Heere te vrezen, dat betekent rekening te houden met God. En rekening met te houden dat er een bestaande God is, een levende God is. En daar heb je ontzag voor, daar houd je rekening mee. En als je de Heilige Geest niet bedroeft en eenvoudig doet wat Hij van je vraagt, door het boek te geloven en na te volgen, en de Heer geeft je dat wat je aan kunt, dan heb je ook geen problemen met de Heer. Heb je inderdaad veel op je kerfstok, ja, dan inderdaad kun je oordeel ontvangen in je leven. Maar je kan heel veel problemen voorkomen in je leven door vrezen des Heren, staat in Spreuken te lezen. Zo kun je heel veel problemen ontwijken. Ik heb zelf wel eens, en ik heb jullie hier de meeste hier van jullie dat wel eens vaker verteld, een hele mooi voorbeeld uit mijn eigen leven. Toen ik een klein kind was, had ik een vader die had een droombaan voor kleine kinderen. Hij runde een ijsfabriek. Daar was er nog een particulier klein familiebedrijfje in Leeuwarden met een stuk of 30 bakfietsen die elke dag vol werden gestouwd met ijs. En dan moesten van die jongens, in plaats van een krantenwijkje, hadden ze dan een bakfiets. En dan moesten ze door een wijk van Leeuwarden fietsen, ijs verkopen. En dan had je dat gebouw waar het allemaal gebeurde. Dan had je een steeg waar je heen kon lopen en daarachter lag het fabriekje. En dan werkte mijn vader. Die had 8 maanden in het jaar, begon hij s'nachts om 4 tot 10 uur 's avonds. En in de winter had hij een paar maanden vrij. Nou, dat was mijn jeugd. En in de vakantie, dan stond ik altijd vroeg op. Want ik wist dat hij dan allemaal nieuwe smaken ijs aan het maken was. En die stonden dan op te stijven in tanks van 1000 liter. En dan kwam er een paar honderd meter er vanaf. Ik snel kleren aan, kameraadjes die ook wakker waren, ook allemaal mee. Maar allemaal op weg naar dat ijsfabriekje. En dan had je van die jongens, die allemaal van die 18-jarige, 16-jarige jongens, die stonden allemaal daar voor het gebouw. Want als die de dag ervoor iets fout hadden gedaan en een klant had gebeld van... die en die heeft lopen knoeien met wisselgeld of weet ik het allemaal. Dan moesten ze even bij mijn pa op het matje komen. En dan kregen ze dus mijn vader te horen wat er mis was. Nou, mijn pa was niet iemand van de huidige moderne knuffelpedagogiek. Nee, dat was een man van 2 meter hoog, 2 meter breed. En die zei je waarom je eigenlijk een hele domme knuffel was. knoffel was. Als je je werk niet goed deed. En met de bedoeling dat je daarna gewoon je werk deed. Dat deden mensen vroeger. Die zeiden gewoon wat de fout was. Dan liep je niet je hele dag complimentjes te geven. En dan kwam ik eraan als een klein jochie van een jaar of 6, 7. En dan had je zo'n steeg. Er lag altijd een hond in die steeg. Dat was de hond van de eigenaar van het fabriekje. En mooi beeld. Zo'n mens zou bang kunnen zijn voor een hond. Ik niet, want die hond die deed echt helemaal niks. Dus die gaf ik een aai over zijn bol. Dan liep ik altijd dat fabriekje binnen. En dan ging ik daar zo naar mijn pa toe. Waarom? Het was mijn pa. Ik had met voetballen geen ruit ingetrapt. Ik had niks naast tegen mijn moeder gezegd. Dus ik had niks te vrezen. Ik liep gewoon naar mijn pa en dan kreeg je ijs van hem. Dus ik had in die zin vrees voor mijn vader. Want hij was dus gewoon echt de baas thuis. Maar als je gewoon de boel op orde had met je vader, hoefde je niet bang voor hem te zijn. Ben je opnieuw geboren en God is je vader, leer de Heer te vrezen. Johannes 16. Johannes 16. Johannes 16. We zijn Bijbelgelovers. Dit is dus iets wat, nou, wat ik nu vertel, dat is met de paplepel ingegoten bij jullie. Dat weten jullie allemaal wel. Maar de laatste maanden heb ik toch weer veel te maken met broeders en zusters die hier enorm tegenaan trappen. En ik ga even naar Johannes 16 vanaf vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest de waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zelf van zichzelf niet spreken. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijne, daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. De Heer hier die zegt dan, Jezus Christus, van de Heilige Geest... Die neemt het alleen uit mijn woord. Dus als in je omgang met de Heer, als de Heilige Geest in je werkt, dan neemt hij het altijd uit dit boek. Die de woorden van Jezus bevatten. En die woorden heeft de Zoon van God weer ontvangen van zijn Vader. Wat bijvoorbeeld in het hoofdstuk ervoor, hoofdstuk 14, vers 23, 24. Ik lees even het laatste stukje van 24. En het woord dat gijlieden hoort is het mijne niet, zegt Jezus dan, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Alle woorden van de schrift zijn van God de Vader. En heeft ze aan Jezus gegeven om uit te spreken en de Heilige Geest legt ze aan ons uit. Het eerste wat mensen doen als ze in problemen zijn, als ze hebben gezondigd met God en niet dat willen belijden, als er iets is waarvan ze zichzelf belangrijker vinden dan God, is zijn woorden in twijfel trekken. Een mooi voorbeeld is me afgelopen week weer overkomen. Een paar weken geleden had ik het hier over het verbond met Noach. En daar haalde ik iets aan uit Genesis 9. En ik blader even snel naar Genesis 9. En gelukkig, ja, jullie weten, ik neem die preek op. Ik zet het als mp3 op de website. Dat doe ik nou ook. En als er mensen zijn die daar aanstoot aan nemen, of denken dat ik me verspreek, of dat ik een fout heb gemaakt. Nou, dan zijn ze nooit te beroerd om mij dat even te laten weten. En soms heb je daar hele leuke gesprekken. Soms heb je hele stevige discussies. Prima, allemaal prima. Maar diegene had me dus een mailtje gestuurd. En die zei van, ja, wat je daar hebt geschreven, Thomas, dat kan eigenlijk niet. Want dat is helemaal fout. Ik had gesproken met Genesis 9. En dan lezen we even in vers 19. Deze drie waren de zonen van Noach. Sem, Gam en Jafet. En van deze is de ganse aarde overspreid. Dus ik schijn gezegd te hebben in die preek 2 weken geleden, de hele mensheid is uit die drie zonen voortgekomen. En diegene zei, dat is natuurlijk niet waar. De mensheid komt uit God voort en vanuit God uit Adam. En toen, omdat de mensheid in zonde was gevallen, we hebben dat vanmorgen gelezen, is de mensheid dan in het beeld van Adam. En zo is de mensheid over de wereld gegaan. Dus de mensheid komt voort uit Adam en niet uit Sem, Gam en Jafet. Ik snap wat diegene bedoelt te zeggen. Maar hier staat er echt, uit die drie zonen van Noach is de ganse aarde overspreid. Dus alle mensen op aarde stammen in hun bloedlijn af van Sem of Gam of Jafet. Ik kan het niet anders zien. Het aardige is, Kerken zijn het over veel altijd oneens geweest de afgelopen 2000 jaar, maar er is geen één denominatie op aarde die het anders ziet. Behalve nu in de Laodicea-tijd, waar negatieve dingen niet meer gepreekt mogen worden. Als je dan leest in vers 25 tot 27, dan kun je zien, er is dan wat gebeurd met Noach. Gam heeft iets fouts gedaan en omdat Gam net is gezegend, gaat die vloek over op zijn zoon, op Kanaan. Vervloekt zij Kanaan en knechter knechten zal hij zijn broederen. Voort zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem, en Kanaan zijn mijn knecht. God breidde Javet uit en woonde in Sem's tenten en Kanaan zij hem een knecht. Nou, daar durft eigenlijk niemand meer over te preken in de kerk tegenwoordig, want het is negatief. Aan de ene kant snap ik dat ook wel, en ik heb dat 2 weken geleden ook proberen aan te geven. Het levert heel makkelijk racistische toestanden op. En als je opnieuw geboren bent, wij mogen weten, in Jezus is ieder mens op aarde gelijk. En wij horen niet mee te doen met racistische en discriminerende toestanden. Maar één ding is, wat je hier kunt lezen, je ziet hier een profetie van God die te maken heeft met de geschiedenis van de rest van de mensheid. En als je eerlijk bent, je bent een eerlijk historicus, dan zie je ook dat die dingen zo zijn uitgekomen. Als je inderdaad met hoe de volken hier in de schrift zijn benoemd en ziet waar ze allemaal terechtkomen. Als je ziet in de geschiedenis waar ze allemaal terechtkomen, wat er allemaal uit is voortgekomen. Nou, ik woon in Nederland, ik ben een Nederlander. Wij zijn uiteindelijk helemaal terug te rekenen tot Javet. Je kan zeggen wat je wil, maar de volken van Javet, die hebben zich behoorlijk uitgebreid. Die hebben op een gegeven moment eigenlijk de hele wereld overheerst. En dat is ook gekomen omdat het woord van God er was. Wat ze hebben uitgevent en dat heeft de Heer gezegend. Goed. Diegene zegt dus van, de mensheid komt voort uit Adam, niet uit die drie zonen. Ja, de mensheid komt voort uit Adam en dan via die drie zonen is de rest van de wereld bevolkt. Ik kan er verder niet zoveel van maken. Het gaat erom, ben je een bijbelgelover of ben je een bijbelgebruiker? Heel veel negatieve dingen mogen niet meer worden gepreekt in kerken, want dat vindt men vervelend. Dus wordt het niet meer benoemd. Hier durft ook niemand over te preken. En ik kan me voorstellen als je het misbruikt, maar als je het gewoon gebruikt naar een schriftuurlijke manier, dan kun je dus begrijpen waarom dingen op aarde zijn zoals ze zijn. Hè, dus er is een vloek of zegen voor de hele mensheid. Ook van het navolgen van een schrift, daar volgt een zegen uit. Alleen in het lichaam van Jezus is iedereen gelijk. Dat vind ik zo aardig, hè? Want de hele wereld praat wel over gelijkheid. Maar ze discrimineren met elkaar allemaal. En ze hebben allemaal oorlogen. Of ze nou communist zijn, of boeddhist, of wat ook maar. Ze hebben allemaal oorlog. Maar in Jezus hoort iedereen gelijk te zijn. Ander punt, vaders woord is wet. Dus geloof de schrift. God heeft dit op laten schrijven. En het staat daar. En dan moet je er iets mee. En dan moet je dus ook dat goed kunnen uitleggen. Dit staat hier. Dus als vader, God de Vader ons dit gegeven heeft, dan is het dus gewoon een waarheid. Niet meer, niet minder. En de wereld nu, die heeft van het gelijkheid van de mensheid een soort afgod gemaakt. En dat klinkt heel mooi, een mooi streven. Iedereen is gelijk en we behandelen elkaar gelijk. Maar ondertussen slaan ze elkaar allemaal de hersens in. Maar als het zo uitkomt, dan pakken mensen altijd diegene aan waarvan men vindt dat het racistisch of discriminerend is. En dan ben je dus de klos. Ook al staat het in de schrift. Dus eigenlijk is het appel op mij van, je mag er niet over preken. Want dat willen wij niet. Wat zei de Heer ooit eens een keer tegen een aantal fariseërs in bijvoorbeeld Lucas 16 vers 15. En hij zeide tot hen, gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. De hele wereld is vol van het ideaal dat iedereen gelijk is en God speelt niet meer mee. Maar God zegt van, ik heb ooit gezegd, de hele wereld komt voort uit de drie zonen van Noach en die hebben vloek of zegen ontvangen. En wat jullie ervan vinden, dat maakt mij niet uit. Wat hoog is voor jullie, is een gruwel voor mij. Als je verderop kijkt, je hebt dan het verhaal van de rijke man en Lazarus. En daar zie je een mooi beeld in. Jullie kennen de geschiedenis. De rijke man komt in de hel, Lazarus in de schoot van Abraham. En dan vraagt die rijke man aan Abraham, stuur Lazarus naar mijn broers toe. Als ze die geest zien, dan schrikken ze zo, dan komen ze wel tot geloof. En dan zegt Abraham in vers 29, Abraham zeide tot hem, Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zij zullen ook, al waar het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Oftewel, mijn woorden is u genoeg. U kunt het zelf lezen in Deuteronomium 30, Deuteronomium 30, vers 11 tot 14. Daar staat dan ook te lezen van als we God zoeken, we hoeven niet naar de hemel te reizen om zijn wil te vinden. We hebben zijn woorden, daar kun je te lezen. God werkt met woorden. De wereld werkt met beelden, de wereld werkt met meningen, de wereld werkt met wonderen, tekenen en het is allemaal een antichristelijke moraal. En straks in de grote verdrukking, dan zie je dus een mensheid die er helemaal aan gewend is om een antichrist, dus de duivel, na te volgen op allerlei manieren, behalve deze woorden van God. En gelukkig zijn er in de 20e eeuw mensen geweest als iemand als Ruckman en een leerling van hem, Gil Riplinger, die nou echt de beste boeken schrijft over goede en valse Bijbels, die inderdaad de Bijbel hebben helpen verdedigen. En wil je als een gelovig mens de Heer een plezier doen, verdedig zijn boek, predik zijn evangelie en doe er geen één woord vanaf. Zo eenvoudig is dat. Overigens, ik vertel het ook nog even snel. Het is nu zondag, 29 maart. Donderdagavond, 26 maart, zag ik dat de VN een motie had aangenomen met een meerderheid van stemmen. Alleen de westerse landen hebben tegengestemd. Waar, het is even een zijstraatje van wat ik van dit onderwerp. Daarin werd aangenomen de motie dat de slavernij die door het Westen werd gevoerd van de 16e tot de 19e eeuw, waarin 12 miljoen Afrikaanse mensen betrokken waren, de grootste misdaad tegen de mensheid ooit is geweest. De implicatie is dat het Westen, Europa en de Verenigde Staten geld moeten gaan betalen aan die landen. We horen ons hele leven al dat wij niet deugen en er worden al tientallen jaren ontwikkelingsgeld betaald aan die landen en dit en dat. Maar dat is dus besloten. Het gaat weer om geld. Nou, als dat zo zou zijn, dat het lijden wederbetaling mogelijk zou moeten maken, nou, dan zouden Joodse mensen eigenlijk de grootste som geld moeten krijgen. Of welke uitgebuitenen ooit in de geschiedenis. Het is nog maar 150 jaar geleden dat de gemiddelde leeftijd van een man in Amsterdam 25 jaar was. En dan crepeerde hij. Zo arm waren de meeste mensen in het land. Dus dat was niet zoveel anders dan slavernij. Goed. Waar komt het in één keer vandaan? Na Joden zijn nu de mensen van Javed die ooit het boek over de wereld hebben gebracht en zo ziel hebben gered, de klos, omdat mensheid het boek haat. Ik heb al eens vaker verteld, die slavernij van de 16e tot de 19e eeuw. Nou, alle volken hebben slavernij gekend. Allemaal zonder uitzondering. Maar die ene slavernij die door het Westen werd gevoerd, dat was maar een derde deel van alle mensen die toen in slavernij werden gevoerd. De islam in Azië is 2/3 van de rest van die slavernij, maar daar werd geen motie tegen uitgevaardigd. Dat zijn volken van Sem en Gam en die wilden daar niet voor stemmen natuurlijk. Goed, vorige week was ik dus bij een broeder op bezoek en die zei nog, wij hebben het voorrecht te mogen wonen in Nederland. En een aantal landen in Europa en de Verenigde Staten hebben dankzij dit boek vanaf de 1500, en daar ben ik helemaal mee eens, de grootste cultuur ooit mogen vormen die er ooit is geweest op aarde. Maar met alle eer aan de Heer. Waarin alles economisch, politiek, wetenschappelijk, sociaal, qua rechten beter ging dan waar ik op aarde. Dus een aantal jaar geleden was er nog een historicus die schreef een boek rondom de Noordzee. Dat is de titel, zoek het maar op, koop het boek, lees het. Waarin hij eigenlijk betoogt van mensen hier hoeven zich niet op de borst te kloppen dat ze beter zijn dan de rest van mensen. Maar hier is iets gebeurd, hij kan het niet duiden, hij is geen geredde ziel. Hier is iets gebeurd wat de rest van de wereld wil navolgen. We min allemaal de democratie, het rechtsstelsel, de sociale stelsel, enzovoort enzovoort die wij hier kennen. Die enorme welvaart, vrijheid en voorspoed wil de hele wereld graag navolgen. Dit is de grootste cultuur die er ooit is geweest. Maar die moet kapot worden gemaakt omdat het is ontstaan door het boek. Net zoals Gods oogappel het Joodse volk Gods volk is. Daarom haat de wereld die mensen. Goed, er zijn een klein uitvloeiseltje over dat van het woord van God. Je moet het woord van God nemen zoals het is en dat recht delen. Derde punt van God de Vader. Psalm 145.
Psalm 145. En ik lig nog op schema qua tijd, dus Psalm 145. Al moet ik zeggen, ik was dus vorige week bij een groep bijbelgelovers. Waarvan werd gezegd van ik moest vrijdagavond spreken van 8 tot 9. En toen was het tegen 9 en ik zei nou ik zal, want ik ben al een uur in het woord. En die broeders allemaal, preek eens even door. Nou Fred, nog een vers. Ja, oké, nou het is nou 9:15. Nog een vers, oké, 9:30. Ja, maar ik heb nog gezegd, ik deel het in twee en morgen vroeg ga ik verder. Ah, we hebben alle tijd heen, nog een vers. Dus dat is wel verfrissend. Ja. Psalm 145, vers 17. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertierend in al zijn werken. Alleen God weet wat echte rechtvaardigheid is. Ik ken veel mensen met een bepaalde filosofische inslag die willen hebben van als die God van jullie goed is, waarom gebeurt dan dit of dat op aarde? Nou, de mensheid op aarde is aan zijn eigen lot overgelaten, want uit genade mogen ze niet Jezus aannemen als redder en verlosser. En wat doen mensen met die vrijheid? Jezus aannemen? Nee, de meeste mensen bedenken allemaal dingen in hun slechtigheid om nog verder in opstand tegen God te komen. Heel veel dingen die mensen bedenken, waarvan zij denken van, nou, dat lijkt mij wel goed, is in wezen een gruwel van God. Dat had je kunnen weten als je het boek leest. En in wezen is er maar één macht die volledig weet wat rechtvaardigheid is. Kijk, wij zijn gered door Jezus Christus. Dus ons denken wordt nou door zijn evangelie en zijn woorden beïnvloed. En er wordt aan gewerkt. Maar ook als de Heer nou zou zeggen van, broeder, zuster, ik laat jou nou een jaartje de boel beheren. We zouden waarschijnlijk geen goed werk van maken. Want dat kunnen we niet. Alleen God weet wat rechtvaardigheid is. En veel mensen die het er niet mee eens zijn, de schrijvers van brieven in kranten en dat soort types, die hebben zelf geen idee wat rechtvaardigheid is. Dat zijn vaak mensen die met zichzelf in de knoop zitten en kunnen niet erkennen dat wat God heeft gesteld in zijn boek, dat deugt. En dat de ellende waarover jij klaagt, hoe staat dat zo mooi in Klaagliederen 3, waarover klaagt de mens anders dan zijn zonde, vaak grote problemen die mensen hebben, komt omdat ze er zelf in zonden. Zo makkelijk is dat. God weet wat rechtvaardigheid is. Ik ga even naar Jesaja 5. Maar ondertussen vertel ik ook even. Ik noem hier even een bijbeltekst. Die ga ik niet weer lezen, want dat doe ik hier al heel vaak. Jesaja 26 vers 10 en 11. Hè, waarin staat, God moet de oordelen wel aan mensen geven. En het niet allemaal over zijn hart laten gaan als ze weer iets heel ergs doen. Omdat mensen daar geen gerechtigheid leren. Mensen moeten weten wat godloos en fout is. Want God weet wat rechtvaardigheid is. Maar dit is nou Jesaja 5 vers 40. Eigenlijk de wereld waarin we leven. Wee degene die het kwade goed heten en het goede kwaad. Die duisternis tot het licht stellen en het licht tot duisternis. Die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid. Wee degene die in ogen wijs en bij zichzelf verstandig zijn. Zie hier de mensheid die God veracht en verwerpt. Alleen God weet wat rechtvaardig is. Vierde, Daniël 4. Daniël 4. Dus het vierde punt, ik heb er 5. Ik zou er veel meer kunnen bedenken. Of kunnen doen. Oh, Daniël 4. Kom op. Daar was hij. Daniël 4 vers 17. Deze zaak is in het besluit der wachters en de begeerte is in het woon, in het woord der heiligen. Opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil. Ja, hij zet erover de laagste onder de mensen. Ik mag er graag altijd over vertellen in het kader van geschiedenis en macht op aarde. Elk land krijgt de overheid die het verdient. Ten goede of ten kwade. En hij zette zelfs het slechtste van de mensen zet hij aan tot een overheid. Adolf Hitler was een stomme loser die uiteindelijk de machtigste dictator werd van een antichristelijk rijk. En sleurde bijna 60 miljoen mensen de dood in. Stalin, net zo. Mao Zedong, net zo. We kunnen nu ook wel wat mensen bedenken op aarde waarvan je denkt van hoe bestaat het dat soort mensen zoveel macht kunnen krijgen. Zie je humor van God in. God is de baas over elke overheid, ten goede of ten kwade. Als je bijvoorbeeld kijkt in vers 32 van Daniël 4, hè, dat gaat over Nebukadnezar die dan als een koe wordt. En men zal u van de mensen verstoten en uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Men zal u grassmaken geven als de ossen en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan. Totdat gij bekend dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft. En dat hij ze geeft aan wien hij wil.
Er zijn heel wat machthebbers nu op aarde die ooit op een dag voor de grote witte troon moeten verschijnen. En op hun knieën moeten, gaan. En met hun tong moeten belijden dat hij hun God en meester is. Of ze dat nog willen of niet. Ik zoek het niet op. In Romeinen 13 kun je ook het Nieuw Testament lezen. Dat alle overheden door God zijn aangesteld. En dat je inderdaad als een opnieuw geborene je aan de wet hoort te houden. Enzovoort, enzovoort. Maar een overheid is er tot zegen of oordeel over de mensen. En de duivel mag er ook een rol in spelen als de grote verzoeker. Maar God staat erboven en hij staat er toe, tot zover hij dat allemaal wil. En als jij een geredde ziel bent, preek een reddend evangelie en bid veel voor een overheid. Dat die ons maar zoveel mogelijk met rust laat, zodat je de Heer kan volgen. U weet het allemaal wel. Volgende punt, vijfde punt, Hebreeën 12. Hebreeën 12. Hebreeën 12. Hebreeën 12 vanaf vers 5. Dan gaat hier ook over God de Vader. En gij hebt vergeten de vermaning tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt. Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Voorts, we hebben de vaders onze vlezen zowel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen, zullen wij dan niet veel meer de vader de geest onderworpen zijn en leven? Want geen hebben ons wel voor een korte tijd nadat het hun goed dacht gekastijd, maar deze kastijdt ons tot nut, opdat wij zijn er heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Dit gaat erover dat God zijn kinderen opvoedt tot volwassenheid. In 1 Korinthe 3 schrijft Paulus erover. In Hebreeën 5 kun je erover lezen dat je bent opnieuw geboren in Jezus. Dan ben je een babytje in Christus en een babytje drinkt melk. En je hoort op te groeien, opgevoed te worden in de dingen van de Heer. Zodat je naar volwassenheid gaat. Zodat je steeds beter onderscheid hebt tussen goed en kwaad. En elke keer als jij inderdaad bij de Heer wil blijven en jij doet dingen niet goed, dan kan het zijn dat die Heer je kastijdt. En hier staat dan ook te lezen, vers 11, het schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Want het kan inderdaad, en ik vertel het heel kort in de bocht, zijn in je dagelijks leven als opnieuw geboren ziel. En je doet je uiterste best om de Heilige Geest niet te bedroeven, dat er dingen gebeuren die niet leuk zijn. Dan kan het dus zijn dat de Heer je wil duidelijk maken van, nee broeder, zuster, ik wil dat je de dingen graag zo doet. En dan mag je daar eigenlijk ook dankbaar om zijn, want dan ben je dus nog altijd in beeld van God die iets van jou wil maken. He, want wat staat hier te lezen? Indien wij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig zijn geworden, zo zijt gedaan bastaarden en niet zonen. Kijk, begrijp me niet verkeerd, je kan je behoud niet verliezen. En je kan de vaderschap van God ook niet meer kwijtraken als je opnieuw geboren bent. Maar het beeld is hier, als je de Heilige Geest bedroeft en raakt uitgeblust, dan ben je eigenlijk als een vaderloos kind, als een weeskind, loop je wat rond op deze aarde. En wat levert het op? Heel erg verbitterde christenen. Want die zijn aan lot overgelaten. Ik heb er vorige week nog over gepreekt. Er is niks triester dan een opnieuw geborene die dat boek aan de kant heeft geschoven, dat boek niet recht meer wilde delen. Allemaal dingen uit de prediking van de Heer die aan wilde nemen, die zijn verbitterd. En dan ben je eigenlijk als een vaderloos kind. En dat is een hele trieste zaak. Je kan hier lezen van, we hebben onze eigen natuurlijke vaders gehad. En die hebben wij ontzien, want ja, dat hoort erbij. Je hebt de vader en die moeder en die hebben ons grootgebracht. Maar God, die voedt ons op tot nut. Die weet pas echt wat we nodig hebben. Dus als jij in een situatie komt waarvan jij denkt van, ik vind het geen fijne situatie, Heer. Dan kan het zijn inderdaad dat de Heer wil duidelijk maken, ik wil graag dat je deze weg gaat. die dingen laat en die dingen zo doet. En dat kan inderdaad echt pijn in het vlees opleveren. Dingen die je na het hart leven, die je op moet geven bijvoorbeeld. Of weet ik het wat allemaal. Of je moet ergens heen waarvan je helemaal niet dacht van dat wil ik navolgen. De Heer is je vader en die voedt je op. En daar mag je blij om zijn. Ik ga hier heel snel door die verzen heen. Ik wil ook alleen in je eigen tijd lees het allemaal rustig door. Maar het is een zegen als de vader nog de moeite voor je neemt om jou de dingen te wijzen. Hoe je ze mag doen. Want dat betekent dus dat je nog niet aan de kant bent gezet. Want dat kan dus ook. Een uitgebluste christen die wordt aan de kant geschoven. En ja, die wordt dan opgewacht als je straks bij de Heer mag zijn. En een geredde zonder vader is als een zegenloze geredde. We komen ons allemaal op een dag naar 2 Korinthe 5 vers 10 of Romeinen 14 vers 10 voor de rechterstoel van Christus te staan om daar kronen te ontvangen. Maar er zullen legio opnieuw geborenen zijn die hun kronen hebben verspeeld. Die zijn als geredde zegenloos op deze aarde geweest. Dat is een hele trieste zaak. Ik werd vorige week bepaald bij een vers dat hiervan in het verlengde ligt bij Spreuken 29. Dat heb ik ook toen, waar ik vorige week was uitgenodigd om te spreken, ben ik daar dieper op ingegaan. Ik heb hier ook wel eens een en ander benoemd. Maar als je kijkt naar Spreuken 29, daar heb ik nog wat meer over te duiden. Ik lees het eerst even voor, Spreuken 29 vers 15. opgeschreven door Salomo, de wijste mens ooit, die hier allemaal gezond verstand dingen van God mag opschrijven. Die nog altijd grote waarheid vormen voor de mensheid. En dan staat in Spreuken 29 vers 15, de roede en de bestraffing geeft wijsheid. Roede is een stok, dat is tegenwoordig iets heel negatiefs. Want er wordt een karikatuur van gemaakt dat je je kinderen mishandelt en kapot slaat. Daar gaat het hier niet om. Roede en bestraffing geeft wijsheid. Oftewel, kinderen hebben opvoeding en correctie nodig. En als kind van God hebben wij die correctie nodig in de vorm van prediking. Wij willen allemaal bijbelstudie, maar niemand wil worden aangepreekt. Dat is niet fijn. Want dan word je geconfronteerd met dingen. Dat is mooi. Dan zit je in een zaal en je hoort die preker dingen preken. Zo van, wie heeft over mij gerot? Hoe weet die preker dat van mij? Nou, God, de Heilige Geest weet dat. En die laat die preker die dingen zo uitspreken, waarvan die preker niet eens wist dat jij ermee zat. En dat is een geestelijke correctie. Dat heb je nodig. Hier gaat het even letterlijk in het vers om een kind. De roede en de bestraffing geeft wijsheid, maar een kind aan zichzelf gelaten beschaamt zijn moeder. Een kind dat zich aan zijn eigen lot wordt overgelaten, oftewel dat ze zelf op moet voeden, nou, daar komen geen trotse ouders uit voort. Hier staat het nog wat preciezer, is beschamend voor zijn moeder. Dus een kind, en ik heb wel werknemers bij mij gehad in al die jaren, die wel eens zeiden van ja, mijn moeder was weggelopen. Ik woonde bij mijn vader als kind, maar mijn vader was ook een lapswans, die had gewoon een innige relatie met Heineken. En ik heb mezelf opgevoed. Nou, en die zijn nog redelijk terechtgekomen. Die hebben zichzelf bij de lurven gepakt, hebben een school afgemaakt, zijn bij mij komen te werken, hebben een vrouw gevonden, kinderen gevonden. Maar die waren altijd ontzettend achterdochtig in relaties. Want hun moeder had hun in de steek gelaten. Hun vader was niet te vertrouwen. En die hadden zichzelf opgevoed. En die hebben ook hun eigen moraal. Heel zelfrechtvaardigend. Vertrouwen niemand, behalve zichzelf. Dat is een hele trieste toestand. Want een kind heeft opvoeding nodig. En niet alleen een moeder, maar ook een vader. Want een kind kan zichzelf eigenlijk niet opvoeden. Kijk, de staat wil wel heel graag dat een kind wordt afgenomen van de ouders. En dat de staat een kind opvoedt. Dat willen heel veel totalitaire systemen. In het communisme, in het fascisme. En het is hier allemaal niet veel anders. Want het grootste deel van het wakkere leven van een kind zitten ze tegenwoordig op school. En men wil het al na de 3 jaar hebben. Dat heeft niks te maken met opvoeding. Nee, dat is een kind mee laten lopen in de pas van de regimes van deze wereld. Maar kinderen hebben een ouder nodig. En toen realiseerde ik mij, toen ik hier over aan het preken was vorige week. Een kind dat aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. Waarom niet de vader dan? Nou, wij leven nu in een tijd waarin heel veel kinderen opgroeien zonder vader. Gescheiden gezinnen. Papa zien ze misschien eens 1 keer in de zoveel tijd. Dan heb je nog culturen met absente vaders. Waar het heel normaal is dat een moeder een kind krijgt en papa is binnen een paar weken verdwenen. En dan zie je dus allemaal ontheemde kinderen die inderdaad voor een groot deel van hun leven aan zichzelf overgelaten zijn. En dan een hele grote kans hebben om slecht terecht te komen. Een kind
heeft een moeder nodig, een kind heeft een vader nodig. En wij als opnieuw geboren zielen hebben de zegen dat wij dus in het lichaam van Christus een echte levende vader hebben die ons tot nut kunnen opvoeden, wat we net lazen in Hebreeën 12. Wij hebben een vader nodig. En anders krijg je onevenwichtige kinderen en die worden of moederkindjes of crimineeltjes of nou, noem maar op. Je ziet veel van die charismatische en pinkstersectes, ook als wij op straat staan in Leeuwarden, in Groningen, die hebben ontzettend veel tieners vaak als lid. Want die lopen vaak op straat rond, dan hebben ze zo'n jasje aan, zo'n hoodie, zo'n capuchon op en die zitten een beetje te blowen en een flesje bier bij de hand, een blikje bier. En dan worden ze benaderd door iemand uit zijn charismatische gemeente. En laten ze rondpraten en dan zitten ze in zo'n grote gezellige club en dan zijn allemaal andere jeugd. En voor hun is zo'n gemeente vaak een surrogaatouder. En wat leren ze over de Heer en over het woord van God? Nou, weinig goeds. Ze leren voornamelijk dat ze de charismatische leider moeten volgen en daar al hun middelen naar moeten geven. Hun tijd, hun geld, hun energie. Maar dat zie je dan vaak. Ze zoeken eigenlijk een nieuwe ouder, omdat hun eigen ouders zich niet om hen bekommerden. Mensen hebben een oudere nodig. En ben je in Jezus Christus, dan heb je dus een nieuwe vader, God de Vader. En God de Vader is ook heel eenvoudig, om het maar terug te verplaatsen naar een mens van vlees en bloed hier op aarde, voor een wereldse vader. Een vader die bijvoorbeeld opnieuw geboren is en een gezin heeft met kinderen. En ik lees hier nog maar eens een keer voor, want jullie hier kennen dit vers allemaal heel goed. We hebben het ooit een keer vers voor vers allemaal behandeld. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Colossenzen 3, hè, Colossenzen hoofdstuk 3, daar staan dan regels voor het huisgezin, hebben de uitgevers als kopje erboven gezet. Maar daar staan een aantal praktische dingen over hoe vader, moeder en kinderen met elkaar omhoren te gaan. En daar staat een hele machtige aanwijzing voor God de Vader, voor een vader hier op aarde. En er zijn hier nogal wat vaders hier in deze ruimte, hier met elkaar, die zorg hebben voor kinderen. En dan staat in vers 21, en het is maar één kort vers, maar een enorme grote tijdloze boodschap voor de mensheid nu, net zo goed in 2026. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Oftewel, je moet je kinderen opvoeden natuurlijk. Een kind moet weten dat hij respect hoort te hebben voor vader en moeder. Een kind hoort te weten dat hij zich fatsoen moet houden en dat hij zijn best moet doen. Maar je kan ook te streng zijn. Je kan als ouder, als vader, want dit is nog geschreven in de tijd dat het normaal was dat de vader het hoofd van het gezin is. Hij had zijn werk aan huis. Het grootste deel van de menselijke geschiedenis was een bedrijf altijd aan huis gevestigd, een boerderij bijvoorbeeld. En papa was de eindverantwoordelijke, na de schriften. En papa was dus ook degene die dan recht moest spreken. In de Friese taal is het woord voor vader nog altijd heit. En heit stamt af van het en dat betekent de wetgever. Dus als kinderen wat hadden gedaan, dan zei zijn moeder van, ga naar je vader toe. En pa moest dan zeggen wat dan de consequenties waren voor een ongehoorzaamheid. Of pa was de baas. En dat zegt de Heer hier al door de pen van Paulus. Vaders, terg je kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Oftewel, je kan ook te streng zijn, waardoor ze bij de pakken neer gaan zitten en niet meer weten wat ze moeten doen. En neem nou eens een voorbeeld aan onze hemelse vader. Want onze hemelse vader ziet ons hoe wij leven nu in 2026. Wij leven in een cultuur waar we gewend zijn om voornamelijk de dingen achterna te lopen die we leuk vinden, die we lekker vinden. We zijn niet meer gewend om 80 uur in de week te werken. En wij verlummelen heel wat tijd als bijbelgelovige mensen. Maar de Heer zegt niet meteen van, hop, ik pak je alles af, ik geef je een jobsoordeel, jij gaat echt zweten, jongeman. Nee, de Heer is geduldig met jou en geeft je aan dat wat je dragen kunt. En dat is een goed voorbeeld voor de biologische letterlijke vaders die opnieuw geboren zijn hier op aarde. Tergt uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. In Efeze 6, vers 4, daar staat een paralleltekst hiervan, maar het staat even net een beetje anders. Efeze 6, vers 4. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heeren. En dat is wat God de Vader ook doet. Hij verwekt ons niet tot boosheid. Wij hebben nergens in het Nieuwe Testament de opdracht gekregen om te vuren en te zwaard de wereld aan te vallen met alles wat zondig en boosaardig is. Nee,
Stapel hete kolen op de vijanden van het evangelie en wees vriendelijk tegen mensen zover je kunt. Probeer anders te zijn op aarde dan wat mensen gewend zijn. Dus de Heer wil ons niet tot toren verwekken. Ja, we horen een hekel te hebben aan zonde, maar niet tot toren te verwekken. En voed dan op in de lering en vermaning des Heren. En dat is wat de Heer ons ook heeft opgedragen in de eerste lijn. Groei van baby naar volwassene in het woord van God. En dat mag je ook doen met je kinderen. Ik ben al 40 jaar gered. Ik heb heel wat jonge ouders met kinderen groot zien worden. En op een gegeven moment zie je heel veel kinderen, als ze volwassen worden, dan maken ze hun eigen keuzes. Dus ik kan ook niet zeggen van, ik heb hier een succesverhaal. Stop dit in je kinderen en dat worden straks straatbrekers, joh. En dat worden zielenwinnerkanonnen en dat worden kinderen voor de Heer. Dat kan ik niet zeggen. Tot ze volwassen zijn en hun eigen pad gaan, doe je gewoon je uiterste best onder gebed en leiding van de Heer, ze dat mee te geven wat ze nodig hebben. En dat is het enige wat je kan doen. Maar ik ken dan ook wel ouders die dan zeggen van, ja, ik kan wel praten tegen ze. Een voorbeeld. De gemeente waar ik tot geloof kwam, er waren een paar jonge mensen die hadden een non-autoritaire opvoeding genoten in de jaren 70. Dus in de jaren 70 had je mensen die geloofden echt dat opvoeding met autoriteit en dit en dat, dat bracht trauma's bij kinderen en daarvoor had je deze slechte wereld. Dus die kinderen werden geen grenzen meer gesteld. Dat heb ik al vaak ook verteld, hè? Ook met buren bij ons, waar de kinderen door de dakgoten kropen terwijl ze 2 jaar oud waren. Mijn moeder was helemaal onder stuur. Maar in de gemeente was ook zo'n gezin. En die kinderen die klom echt letterlijk in de gordijnen als ze bij andere mensen op bezoek waren. Dus als die zeiden van, zullen we eens een keer bij jullie op bezoek komen? En dan zeiden ze echt, die en die komen bij ons zondag op bezoek naar de dienst. Oh, heden, nou, ik hoop maar dat ze de kamer heel laten. Want die kinderen kwamen bij je binnen en dan gingen ze je kamer echt slopen. En pa en ma zeiden niks. En als je dan, moet jullie niet iets aan jullie kinderen doen? Ja, we hebben toen eens een keer 2, 3 keer gezegd van, dat mag niet. Maar ze gaan gewoon door, hè. Dus we houden maar gewoon op. Ze wisten eigenlijk geen raad hoe ze kinderen moesten opvoeden. Want ze hadden zelf geen opvoeding gehad. En zo heb je ook wel eens ouders die dus zeggen van, ja, dit met al die Bijbel, ik kan wel moeite doen om ze dat allemaal te gaan vertellen. En al dat. Straks moeten ze het zelf maar uitmaken als ze volwassen zijn. Want ze doen toch wat ze zelf willen. Maar toch is het heel duidelijk wat hier staat. Terg je kinderen niet nodeloos, zodat ze niet moedeloos worden. Verwek ze niet tot toren, hier in Efeze 6. En voeten op en lering en vermaning des Heren. Zo eenvoudig is dat, papa. Zorg in ieder geval dat je er bent. Wees geen absente vader. Want ik had vorige week, heb ik dat ook nog verteld, ooit in Zwitserland ooit een broeder gezien die had een gezin met 4 kinderen. Maar die had maar één passie in zijn leven, dat was straatevangelisatie. Dus die ging overdag naar zijn werk, waar hij een hele goede baan had, nadat hij tot wedergeboorte was gekomen. En daarna ging hij gewoon naar de binnenstad van die stad in Zwitserland en dan ging hij met mensen praten over het evangelie. En dan kwam hij s'avonds om 10:00 pas thuis. En dan lagen die kinderen, nou, als het goed is lagen ze op bed. Meestal lagen ze ergens in de buurt aan het ruizen. Had geen idee. Dan moesten echt de broeders in de gemeente zeggen van, broeder, je moet je kinderen opvoeden. Ja, ik heb geen aandoening, ik heb geen idee. Ik heb ook nooit een vader gekend in mijn leven. Kinderen hebben hun vader nodig. En dan doe je gewoon je best in alle langmoedigheid en leer. Zoals Paulus het ook vertelt aan alle andere broeders en zusters in 2 Timotheüs 4 vers 2 van, vertel altijd de dingen uit de schrift in langmoedigheid en leer. En zo horen wij ook te leven als een biologische papa, als een uitbeelding van een mens op aarde die kinderen krijgt. De bel op zondag. De druk van de wereld om je kinderen als goddeloze heidenen op te voeden is gigantisch. Dus ik benijd ook niet jonge mensen die nou kleine kinderen hebben. Ik wil jullie niet ontmoedigen, want we bidden voor jullie elke dag. Wij hebben het zelf ook allemaal beleefd en dat is nog maar een paar jaar geleden. Maar ik ben blij dat ze volwassen zijn geworden. Maar dank de Heer voor de eer, want we mogen God voor alles danken. Hè? Staat in 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Je mag de Heer er ook voor danken dat Hij je waardig heeft gevonden om nu te mogen leven en nu kinderen op te mogen voeden. Want blijkbaar heb je iets in petto, heb je iets waardoor de Heer zegt van, dat kun jij. Maar inderdaad, het moet wel worden gedaan. Goed, ik ben tot het einde gekomen. En ik heb heel snel iets verteld over een aantal kenmerken van God de Vader. Ik wil afsluiten met Psalm 103.
Psalm 103. Psalm 103, vers 13. Psalm 103, vers 13. Daar was hij. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Een vader ontfermt zich over zijn kinderen en wil graag dat er het beste van ze terechtkomt. Zo ontfermt God zich over al degenen die hem vrezen. Wie vrezen ze nu heden ten dagen God? De opnieuw geboren zielen die een kind van God geboren zijn. Die een kind van God geworden zijn. Ik wil zo snel, ik struikel weer over mijn tong. En inderdaad, hoe word je een kind van God? Als je de Heer inderdaad op zijn woord gelooft en het evangelie van Jezus Christus aanneemt. Want het woord van God is waarheid en de woorden van waarheid zullen je vrijmaken, zegt Jezus in Johannes 8, vers 32. En hier laat ik het bij voor vandaag.